the peacekeepers under fire in Sarajevo. A Canadian soldier recorded these events last Thursday inside the UN accommodation block, the day after the pull-out decision had been announced. As the snipers fought around, there was an attempt to have a normal breakfast, but the meal was cut short by incoming shells.
Ik ben Maranke Pater en dit is de podcast Voor Altijd Verbonden, 30 jaar in Joegoslavië. Het fragment wat je net hoorde is van 14 mei 1992. Op die dag komen de militairen van het verbindingsbataljon in Sarajevo onder vuur te liggen. In de vorige aflevering hoorde je hoe het Nederlandse verbindingsbataljon zijn eerste stappen zette in voormalig Joegoslavië. Het hoofdkwartier werd uiteindelijk gevestigd in Sarajevo, in het PTT-gebouw. En ze sliepen in een gebouw dat door de Nederlanders het Rainbow Hotel werd genoemd. En je hoorde ook in deze aflevering hoe ik mijn vader wist over te halen om samen terug te gaan naar die plek. Dit is aflevering 3, Regenboog onder vuur. Inmiddels ben ik nu, 30 jaar na de missie, met mijn vader in Sarajevo gearriveerd. Op zoek naar het Rainbow Hotel. Maar die plek vinden is nog niet zo makkelijk. Dus besluiten we de Roses of War Tour te boeken. Onze gids, Mak, weet alles precies uit te leggen als hij ons langs plekken van toen rijdt.
On your right you can see a big number of bullet holes on the buildings and you will see them on the three yellow buildings. Let me show you on this side.
Zullen we rond gaan lopen?
Ja.
We kunnen achterop beginnen. Hier op het gras hebben wij op 30 april 92 nog Koninginnedag gevierd. Met allerlei sportwedstrijden.
Het voelt heel gek om voor het gebouw te staan waar ik zoveel verhalen over heb gehoord.
Ja, het is echt, het ligt overal richting rotzooi, hè? Overal liggen ook kleren van mensen en het hele gebouw is...
Daklozen hebben hierin gezeten. In het begin hebben hier vluchtelingen ingezeten.
Wat je aan het begin ook al hoorde, een paar weken na de aankomst van het bataljon kwam het Rainbow Hotel onder vuur te liggen. Het verwoestende effect van de granaatinslagen is nog steeds goed te zien. Het gebouw lijkt wel een gatenkaas en heeft duidelijk zwaar geleden onder al het oorlogsgeweld.
Je ziet nog steeds ook waarom het eigenlijk Rainbow werd genoemd. Hè?
Ja.
Overal zie je verschillende kleuren, zeg maar, van blauw tot roze. En ik loop nu over het glas wat eruit is gesprongen na de granaatinslagen. En het is echt helemaal uitgeleefd hier. Het is gewoon helemaal overwoekerd met planten en... het ziet er ook echt best wel een beetje spannend uit zo om hier rond te lopen. Je weet gewoon niet wat je aantreft en of het misschien instort.
We bevinden ons nu in wat ooit de eetzaal was. Hier zijn dus ook granaten ingeslagen toen we er nog in zaten.
Op die bewuste ochtend van 14 mei 1992 waren de meeste militairen al vroeg wakker. Toen plotseling de beschietingen van buiten steeds dichterbij kwamen.
De beschietingen en de geluiden van die beschietingen en soms ook wel de luchtdruk, hè, daar voelde je het pand wel een beetje schudden of de ruiten in de sponningen trillen. Dat kwam steeds dichterbij. Maar die 14e mei kwam dat wel heel dichtbij. En ook wel heel vroeg. Ik denk een uur of 5 's morgens.
Je hoort nu kapitein Wim van Rooyen.
Die gevechten die waren eigenlijk wel heftiger dan dat van normaal. Ze waren en dichterbij en ze waren heftiger. En ze waren in ieder geval voor de Zweden ook aanleiding om de maatregel te nemen dat iedereen op zijn kamer moest blijven.
Normaal gesproken zou de nachtshift naar bed gaan en zou de dagploeg beginnen. Maar dat liep dus allemaal anders. Toen het 7 uur was, leek de dreiging iets af te nemen. En dus werd de eetzaal vrijgegeven door de Zweedse militairen. Zij waren in het Rainbow Hotel verantwoordelijk voor de veiligheid. En al snel zat de hele zaal vol met ontbijtgasten.
Nou ja, ik had net mijn boterhammen gehaald en wat kaas en beleg. En ik had een kop koffie gehaald, we zaten aan tafel. Ja, toen ging het fout. Dat was rond een uur of 8 dat er een enorme knal was. En het gebouw echt op zijn grondvesten stond te schudden. Was de eerste inslag die aan de buitenkant, aan de achterkant van het gebouw binnenkwam. Maar die was in ieder geval zo dreigend genoeg dat er op dat moment gelijk shelter werd geroepen. En dat we dus met z'n allen de schuilkelder in moesten.
En dan, kort daarna, volgde een tweede inslag. Een voltreffer. Op het dak van de eetzaal. Wim van Rooyen besluit de evacuatie te begeleiden.
Dus er werd een evacuatie op poten gezet om iedereen uit die eetzaal te krijgen. En ja, ik kan me nog herinneren dat dan ontstaat op een soort van natuurlijke manier, zeg maar, het idee van oké, er moet iemand zijn die controleert van of die eetzaal ook daadwerkelijk leeg is. Of die in ieder geval zorgt dat die mensen bewegen en dat ze doorlopen, dat ze niet gaan lopen rennen en in paniek over elkaar struikelen en in de chaos dat daar gewonden doorvallen. Dus ik ben op een punt gaan staan om, en dat deden een aantal andere mensen ook, om mensen gewoon ja, wel aan te sporen om door te lopen. Maar wel met elkaar rekeningen te houden. En ik stond op een bepaald punt waarbij ik ook nog mezelf realiseerde van wacht eens even, nu kan ik wel controleren of de laatste uit de eetzaal is. Maar wie zit er nog in de keuken? Dus ik heb ook nog iemand de keuken ingestuurd om dat te controleren of daar iedereen weg was.
Ik loop met mijn vader verder door het verlaten Rainbow Hotel.
Ik had nog voor de grap tegen jou gezegd van we nemen iets mee om eventjes een stukje Rainbow af te pikken. Maar dat hoeft niet eens.
Nee.
Er liggen overal stukjes Rainbow.
Er ligt genoeg Rainbow. Ja. Moet je ook voorstellen dat er enorm veel glas was verwerkt in dit gebouw. Bijna alle wanden waren compleet uit glas. Buitenwanden, binnen, vandaar er ook nog zoveel glas op de grond ligt. En ja, bij het minste geringste, bij de eerste de beste inslag, al is die op 50 meter afstand, dan wordt dat glas er al uitgeblazen.
Werkelijk alles wat uit het gebouw in de jaren die volgden te slopen viel, is er uitgehaald. Van de koperen leidingen tot wc-potten, tegels en kozijnen. Alleen het omhulsel is blijven staan.
Het lijkt wel een beetje alsof je aan het tellen bent.
Ik probeer me te oriënteren. Het is heel lastig, want de trap is onder andere verdwenen. De trap naar de eerste verdieping in ieder geval. En de ingang moet hier ergens achter mij gezeten hebben. Daar kwam binnen. En dan stond je hier in een grote hal met hier de receptie. Maar ja, die was natuurlijk ook van hout gemaakt, dus dat hout is ook allemaal verdwenen. En daarnaast waren hier liftschachten. En die kan ik ook terugvinden, want je kon ook met de lift omhoog. Dat moet ook hier ergens zijn. En er was ook een trap omhoog. En we hebben in ieder geval toen wel geleerd, toen de beschietingen echt begonnen, dat we de lift in ieder geval niet moesten gebruiken. Vooral alleen met de trap gaan, want de lift kon natuurlijk in één keer ermee ophouden.
De liftschacht. Wim van Rooyen vertelde me dat hij besloot om tijdens de beschieting in een van de liftschachten te gaan staan, toen de eetzaal leeg was. Hij voelde als staflid een enorme verantwoordelijkheid om mensen veilig naar de schuilkelders te begeleiden.
Nadat die keuken gecontroleerd was, heb ik mezelf gerealiseerd dat ik op een ongelooflijk ongelukkig punt stond. Want ja, dat pand was eigenlijk een heel ongelukkig pand. Het was allemaal glas, zowel de voor- als de achterpui. En dus ik keek om me heen en dacht van ja, ik moet hier gewoon weg. Want die hele pui wordt uitgeblazen als er iets gebeurt. Dus toen ben ik in de liftschachtkolom gaan staan. In de wetenschap dat een liftschacht eigenlijk omgeven is door een kolom een beton. Hè, een driekante. Je hebt de liftdeur en daaromheen zit beton. Dus nou ja, dan weet je. Want ja, naar beneden toe. Het gekke, als mensen beneden in de schuilkelder waren, dan gingen ze opeens het tempo vertragen. Want dacht, ja, dat is natuurlijk een soort menselijke gedachte. Ik ben veilig. Jezelf niet realiseren dat er nog ongeveer tientallen mensen, zo'n 200 man, achter jou aan moeten komen. En ook datzelfde door diezelfde deuren heen moeten. Dus voordat ze beneden uiteindelijk een beetje tempo weer erin kregen en mensen echt helemaal naar achter in die schuilkelder drukten, zodat aan de bovenkant de boel ook naar beneden kon. Hadden we posities, zeg maar, in de lobby van het gebouw. En ik stond dus in die lichtschacht totdat uiteindelijk de trap naar beneden vrij was. En ja, toen ben ik vanaf de lichtschacht naar beneden gegaan en uiteindelijk ook de schuilkelder in gegaan.
Terwijl ik met mijn vader door het Rainbow Hotel loop, is hij op zoek naar de schuilkelder. Het duurt even, maar dan heeft hij de trap naar beneden gevonden. Hij schiet de kelder in. Bang voor wat hij daar tegenkomt, loop ik achter hem aan. Hij zegt dat hij die hectiek van die eerste momenten in de kelder nog goed kan herinneren.
Onder het gebouw zit een enorme schuilkelder waar we met z'n allen in naartoe zijn gegaan toen het gebouw geraakt werd. En dat is eigenlijk heel ordelijk verlopen. Er is eigenlijk maar één gewonde geweest. Iemand die door een glasplinter getroffen werd. Maar dat was allemaal niet zo ernstig.
Keep your eye covered. Okay. I had nothing with me. It's all upstairs.
It's all upstairs.
It's on the sixth floor.
En we hebben hier dus 2 dagen en 2 nachten in de schuilkelder doorgebracht tot het schieten ophing. En ik moet zeggen, het is toch wel heel luguber als je beneden zit en je hoort boven je alleen maar boem, boem, boem.
Het is pikken donker in de schuilkelders van het Rainbow van nu. Overal ligt troep. En met een zaklamp schijn ik op de grond, om maar niet in de mensenpoep te stappen. Mijn vader wijst de plekken aan waar de stapelbedden stonden, waar de militairen op gingen zitten. Voor lang niet iedereen was er een eigen bed. Wie wilde slapen, moest roleren met anderen. Hij vertelt ook dat de militairen na het koppentellen tot een grote schrik erachter kwamen dat er 2 mensen misten. Erik en Lianne Paskamp, een echtpaar. Lianne was als chauffeur mee op de missie. Erik stond onder bevel van een autonome militaire politieeenheid. Hij hoorde dus niet bij het Nederlandse verbindingsbataljon. Ze hadden een kamer op de 4e verdieping. Erik was op het moment van de eerste inslag met grote haast naar boven gerend, want Lianne lag boven te slapen. Ik zocht hun op en samen vertellen ze over die angstige momenten.
Ik ben naar boven gelopen om te kijken of zij er waar zijn op het moment dat we op de kamer waren. Ja, toen kreeg het gebouw echt een volle laag op onze verdieping.
Ja. Ik werd wel wakker van, zeg maar, dingen, hoe het, van die inslag. Dat gebouw op de dingen trilde. Dat was wel, dat ik dacht van, dat denk ik. Dat ik toen wakker werd of zo. Dat ik dacht van, zo, dit is echt wel dichtbij of zo.
En dan overweeg je van, ja. Nou, oké, het gebouw wordt geraakt. We worden waarschijnlijk gericht beschoten, want dit is geen ongelukje. Zo is het later wel gebracht trouwens. Van, we hebben niet goed gericht. Nou, dat was echt wel gericht. En ook precies op plekken waarvan je achteraf weer kunt denken, oké, dit is een boodschap. Hier zit een dubbele boodschap in.
Maar achteraf.
Maar dat is allemaal achteraf. En dan maak je dus een overweging van, nou, wat is veiliger? Op deze plek blijven zitten of toch proberen koste wat kost in de kelder uit te komen. En wat treffen we aan onderweg? Dat weten we ook niet.
Ondertussen waren in de schuilkelder de stafleden, waaronder kapitein Wim van Rooyen, direct aan de slag gegaan.
We hebben als een van de eerste acties ook de wapens, de persoonlijke wapens, en munitie uitgedeeld. Omdat we geen idee hadden natuurlijk wat er zou gaan gebeuren. En ik kan me er wel herinneren, als officier heb je dan een pistool. Maar dat vond ik dan wel een beetje magertjes. Dus er waren nog een paar Uzi's over. Dus zei, doe maar ook maar een Uzi en 2 magazijnen. Want ik had wel het idee van, nou ja, goed, we zitten hier nu als een soort van ratten in de val. Hè, met één weliswaar dikke toegangsdeur. Want het is een soort van atoombunker die daar beneden zit. Maar het is natuurlijk, we zitten ook als een stel eenden opgesloten in een hok met 1 deurtje. Hè. Dus als er een gek binnenkomt en die gooit iets naar binnen. Een granaat of iets met gas of weet ik wat allemaal. Dan zijn we gewoon de sjaak. Dus toen had ik wel voor mezelf zoiets van, ja, kijk, als ik ga, dan neem ik er wel een paar mee.
Een angstige situatie dus. Maar mijn vader was voor nog iets bang. De pers. Buiten voor het hotel stond Christiane Amanpour, die oorlogsverslaggeefster van de CNN was. De CNN filmde de beschietingen. In de Nederlandse huiskamers kon iedereen live meekijken hoe het Rainbow Hotel werd beschoten.
Wij voelden ons zeker als gat in de val zitten. Want, en wat er ook nu toen gebeurde, ook dat was weer op de televisie in Nederland. En daar kwam het bericht op de televisie in Nederland dat het onderkomen van de Nederlanders in Sarajevo was beschoten. En dat er nog niets bekend was over slachtoffers. En dat men vanuit ging dat iedereen naar de schuilkelder was gaan. Maar toen was het echt paniek in Nederland. Ja, en hoe informeer je nou mensen in Nederland? We hadden niks, we hadden geen verbindingsmiddelen, we hadden niks.
Maar je bent niet voor niets onderdeel van de verbindingsdienst. Ook al lagen de meeste verbindingsspullen in het PTT-gebouw, het hoofdkwartier, op een paar honderd meter verderop. De militairen wisten verbinding te leggen met het hoofdkwartier.
We hadden een zogenaamde inmarssat. Dat is een civiel satelliet grondstation waarmee je kunt inbellen en dan kun je eigenlijk de hele wereld overbellen. Alleen dat stond boven en wij zaten beneden. En in een vuurpauze, want ze bleven niet constant schieten, er zijn twee mensen naar boven gegaan, hebben zo'n schotel van het dak gehaald en een inmarssat apparaat mee naar de kelder gebracht. Bij ergens een gat gevonden waar ze de schotel naar buiten konden schuiven en zo hebben ze verbinding gemaakt met de satelliet.
Het eerste wat mijn vader deed was bellen naar Den Haag in de hoop dat officieren daar het thuisfront van de militairen konden inlichten, dat iedereen veilig was. Maar de dienstdoende officier voelde zich niet geroepen om dat te doen. Mijn vader besloot mijn moeder te bellen en zei:
kun jij misschien mijn baas bellen? Je vindt hem vast wel ergens, want daar heb ik helemaal niet van. Mijn voormalige baas eigenlijk in Garderen. En kun je hem vragen of zij alle verwanten willen bellen van degene die hier zitten? Want ze wisten wel wie er zaten, de personeelslijsten hadden ze. Ja, en zo is het gebeurd. Die kolonel Den Boer die heeft samen met zijn hoofdpersoneelszaken alle verwanten afgebeld en gezegd dat men zich geen zorgen hoeft te maken. Dat soort dingen moet je ook improviseren.
Ondertussen hadden Lianne en Erik besloten om in een vuurpauze naar beneden te gaan. Niet wetende of ze nog levende collega's tegen zouden komen.
En daar is de keuze gemaakt om te wachten tot zeg maar, of een vuurpauze of wat dan ook. Om te kijken, nou, wat gaan we doen. Ondertussen ben ik nog een keer plat op mijn buik de zaak even gaan observeren, de gang op. En dan blijkt van nou ja, het gebouw staat deels in brand, althans er is heel veel rook. En het flas ligt eruit. Voertuigen op de parkeerplek die je kon zien vanuit onze kamer, die stonden allemaal in brand. Dus ik denk van nou, dit is wel echt heel ernstig. Dus ik weet niet waar we tegen gaan komen. En nou, dan hebben we gewacht tot een vuurpauze, spullen bij elkaar gegeven. Ik zeg van nou, en nu rennen naar beneden toe, dicht tegen de muur aan blijven. Blijf achter mij en gaan. En toen zijn we naar beneden en toen kwamen we op de eerste of de tweede verdiepingen kwamen we
twee Zweedse kaarts
tegen die op zoek waren naar mensen die nog, in ieder geval naar ons.
Psycholoog Wil Martens was ook mee op de missie. Hij ving in de schuilkelder verschillende militairen op die in de stress waren geraakt.
Schiet je dan zelf niet ook meteen in de psychologenrol dan?
Ja.
Wat gaat er dan door je heen? Van...
Nee, maar kijk, dat is de beroepsdeformatie. Ik ben altijd bezig met andere mensen. Dus wat ik dan ga doen is kijken hoe dat het met de mensen gaat. En wat er ook gebeurde was dat er moest ook wacht worden geleverd in het pikken donker. Ook een paar uur door de Nederlandse militairen die eigenlijk nauwelijks militaire ervaring hadden. En wat ik dan wel deed was dat als ze dan 2 uur buiten waren geweest, of in ieder geval ergens hadden moeten staan, ze kwamen naar beneden toe, keek ik hoe dat ze ervoor stonden. En dan ging ik ook een praatje met ze aan. En ik heb ook een paar mensen opgevangen met wie het toen niet zo goed ging in die bunker. Dus dat zijn wel dingen die ik wel gedaan heb. Maar dat is automatisch, dat hoort bij het vak.
Het nieuws over de aanval op het Rainbow verspreidde zich snel buiten Sarajevo. Een paar honderd kilometer verderop, op de kazerne in Zagreb, riep de commandant van Henk Patje zijn monteurs bijeen. Er werd besloten om een reddingsmissie op touw te zetten, om het hoofdkwartier te evacueren naar Belgrado. Maar die reddingsmissie leek al te stranden bij het eerste en beste rookblok,
René, de pelotonscommandant, is toen uitgestapt. Die is naar het baasje van dat roodblok toe gegaan. En die heeft aangegeven, luister, wij zijn hier om het hoofdkwartier te helpen verkassen naar Belgrado. Dus wij moeten door. Ja, zei hij, maar dat mag voor jullie veiligheid niet. Want wij willen niet dat jullie, zeg maar, ellende oplopen als gevolg van die beschieting. Dat was natuurlijk een smoes om ons buiten de stad te houden. Omdat we daar konden zien wat ze voor ellende aanrichten. Maar ja, wij hadden een opdracht. En die wilden we graag uitvoeren. Dus René heeft aangedrongen op een mogelijkheid bieden om door te kunnen rijden. Maar dat ging niet lukken. Dus uiteindelijk is René onverrichte zaken teruggekomen. En heeft ons achter het laatste voertuig bij elkaar getrokken. En heeft de situatie uitgelegd. Heeft verteld wat hij heeft besproken met die commandant van het roodblok. En die stelde ons de vraag van ja, wat doen we? Gaan we onverrichte zaken terug? Of gaan we doorladen? En rijden we door? Nou, dat was even een momentje waar we elkaar diep in de ogen moesten kijken. Want dat betekende wel wat als we door gingen rijden. Want ja, er lagen mijnen op de weg. En we wisten natuurlijk niet wat die mannen van het roodblok zouden doen. En we wisten niet wat we in de stad zouden aantreffen. We konden, op dat punt hoorden we al wel de granaatinslagen in de stad. Dus we wisten dat het een foute boel was daar. Maar ja, we wisten ook dat onze eigen mannen, die zaten in dat hotel en die hadden onze hulp nodig. Dus dat was een afweging die we moesten maken. En we hebben eigenlijk vrij snel met de hele groep gezegd, lekker belangrijk wat ze hier op de droogloop noemen. We gaan door. We gaan onze opdrachten uitvoeren. En wat het kost, kost het. Maar als wij daar hadden gezeten, hadden we ook graag gezien dat onze mannen de daad bij het woord voegden. Dus we zijn ingestapt, we hebben doorgeladen en we zijn gaan rollen. En dat was wel echt spannend en verhoogde hartslag. Maar uiteindelijk werden net voordat we over de mijnenplank heen zouden rijden, werden de mijnen weggetrokken. En konden we toch doorrijden. En toen zijn we de stad in gereden.
Op de parkeerplaats van het Rainbow Hotel zagen de mannen een chaotisch tafereel. Er stond een volledig uitgebrande vrachtwagen. Het granaatvuur hadden de andere voertuigen zwaar beschadigd. Een derde wagen stond half vernietigd en onbruikbaar op de parkeerplaats.
Ja, dan kom je aan bij dat Rainbow Hotel. En daar troffen we toch wel een beetje een bijzondere situatie aan. Want het Rainbow Hotel, normaal gesproken zitten daar de mensen gewoon op hun bureau en op hun plekje om hun werk te doen. Maar toen we aankwamen, zat de hele bemanning in de kelder, in de schuilkelder.
Samen met de hulptroepen werd snel een beveiligde ring neergezet. En zoveel mogelijk voertuigen werden uit voorzorg naar het hoofdkwartier gebracht.
De volgende dag hebben we een assessment gedaan van oké, wat is er nog over aan voertuigen? En wat hebben we per se nodig om het hoofdkwartier te kunnen verplaatsen van de locatie Sarajevo naar Belgrado? Nou, toen hebben we de ellende van wat we aantroffen op de parkeerplaats aan voertuigen. Die hebben we allemaal voor het hotel gesleept. Op een grasveld gezet. Toen hebben we van alle defecte voertuigen zoveel mogelijk voertuigen weer inzetbaar gemaakt. Met spulletjes van andere voertuigen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een bepaald aantal voertuigen wat we konden gebruiken voor het transport.
De kolonne moest wachten op het vertrek. Maar ondertussen bleven de mortiergranaten vallen en vlogen de kogels over de voertuigen heen.
En het restant aan voertuigen, dat hebben we zoveel mogelijk onklaar gemaakt. Met hakbijlen kapot gemaakt, zodat de strijdende partijen er niks meer wat bruikbaar was nog af konden halen. Als zij met al die achtergebleven spulletjes weer UN-witte auto's kunnen maken, ja, dan kunnen ze de strijdende partijen voor de gek houden. Met als gevolg dat elke UN-witte auto een doelwit zou kunnen zijn. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar gek genoeg, hè, daar heb ik gemerkt wat militaire skills en drills noemen.
En dan de vlucht uit Sarajevo. De Nederlanders hebben op dat moment sinds donderdagochtend 8 uur tot zondagochtend 2 uur in de schuilkelder gezeten. Je zou verwachten dat ze opgelucht waren, dat ze konden vertrekken. Maar veel van de veteranen die ik spreek zeggen juist dat ze de vlucht uit Sarajevo traumatischer vonden dan het verblijf in de schuilkelder, zoals Martin van der Velde.
Wat ik ook een heel vervelend moment vond, zal ik ook wel even volschieten. Dat was toen we vertrokken uit Sarajevo. Toen bleven er een aantal functionarissen achter, zeven collega's. En één collega die had ik 2 of 3 dagen van tevoren, omdat hij op shift moest, had ik mijn flak jacket geleend, mijn scherfvest. En toen wij vertrokken uit Sarajevo, toen zei ik tegen hem van, ik wil wel dat je me dat scherfvest nu teruggeeft, want ik ga een gevaarlijke reis maken. Ik weet niet waar ik terecht kom. En toen gaf hij dat en toen kreeg hij tranen in zijn ogen. En toen, daar had ik het moeilijk mee. Want die zaten daar diep in de shit. De hele stad lag onder vuur.
Ook dienstplichtige Kenneth Kamphuis was bang.
We werden allemaal in die busjes gestopt. Zo voelde ik een beetje als vee. Ik schreef 7 uur stond even op school als gezegd. En ik was echt bijna van angst in mijn boek. Ja, wat wil je? Ik ben 20, 21. Ja. Wel, in Mulak was 18. Dat is echt het enige moment dat ik echt bang ben geweest.
De Nederlanders vertrokken uit een stad die belegerd werd. Een stad die na hun vertrek nog jarenlang belegerd zou worden. Uit alle macht probeerde de plaatselijke bevolking de militaire kolonne tegen te houden. Maar Henk Patje vertelt dat hij zijn hoofd koel wist te houden.
Toen kregen we eerst te maken met de Serven. En ik herinner me nog dat een jochie van een jaar of, nou, wat zal het zijn? Nou, 12, 15 jaar. Die trok op een gegeven moment de deur van mijn vrachtauto open. En die stak de loop van een Kalashnikov naar binnen. En die begon tegen me aan te praten. Ik had natuurlijk geen idee wat hij tegen me zei. Maar het was wel een bedreigende situatie. Dat vond ik wel even spannend. En gelukkig kwam er een volwassene en die trok hem aan zijn kraag mee naar achteren. Maar ik weet niet wat hij had gedaan als hij niet was gekomen. Dus dat was vreemd. Nou, uiteindelijk mochten we gaan rollen. En toen rolden we de stad uit. Maar dat was echt stapvoets. Want overal stonden mensen, ja, die niet blij waren dat we de stad uit gingen. Want ja, zolang de VN er is, is er nog enige vorm van bescherming. Was hun gevoel, denk ik. Ja. Die mensen werden aan de kant geduwd en die moesten wijken voor onze auto's. Ja, en dat was wel een hele vreemde situatie. Hè? Want je komt eerst de grens van Slovenië, Kroatië over, staan de mensen te juichen omdat je er eindelijk bent. Ja, en een aantal maanden later krijg je de situatie zoals in Sarajevo, dat de mensen je tegen willen houden omdat je vertrekt. Ja, dat was geen leuke ervaring. Ja.
Nu, 30 jaar later, vertrekken ook mijn vader en ik bij het Rainbow. Hij ziet er wat aangeslagen uit.
Nadat ik er in 92 heb gezeten, dat ik er in 1998 heb gezeten, is dit nu de derde keer dat ik in Sarajevo ben geweest. Maar dit is voor mij echt wel de laatste keer. Ik,
Ik heb echt wel, ik heb het wel gezien hier.
Heb je het voor je gevoel ook afgesloten?
Ja, ja, hoewel de herinneringen natuurlijk, die blijven. Zoiets vergeet je in je hele leven niet.
In de volgende aflevering...
Als de lokale, als de strijdende partijen het je toestonden, kon je van alles en nog wat ondernemen. Maar als ze zeiden dat het niet gebeurde, dan gebeurde het ook niet. En dan kon je met je UN-ID zwaaien en je kon zeggen, ik heb volgens de bepaalde regels heb ik recht om. Het was gewoon een lachertje. En dat is denk ik, ja, UN-eigen. Nooit iets kunnen afdwingen. Je moet het hebben van de goede wil van mensen. Ja, en de goede wil was af en toe verder zoeken.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Maranke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Micha van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL4 en de NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio, gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.